In deze podcast bespreken we Nederlands grootste van de kleinkunst. De zoektocht naar het vroege werk en de verloren albums. Artiesten die je eerder had willen kennen of een bevestiging zijn van jouw goede smaak. Want in een tijd waar muziek vergankelijker is dan ooit, is het goed om weg te blijven van de hitlijsten. Van Jekkers tot Van Meulen, van Hermans tot Van Veen. 45 minuten kroegpraat over het Nederlandse lied. Welkom bij de kleinkunst Stuntelaars.
Van harte welkom bij de 6e aflevering van de kleinkunst Stuntelaars.
Woe,
woe, woe, woe. We hebben er een hele grote bakker zin in.
Ja.
En zoals je al kon zien in de aflevering titel, gaan we het vandaag hebben over Bram Van Meulen.
Ja. Bram Van Meulen zit ook in de intro, hè? Van Jekkers tot Van Meulen, ja. Van Hermans tot Van
Veen.
Nou,
je zegt dan, het klopt toch nog iets aan die intro. Dat is wel heel lekker.
Het is geen drie kwartier.
Nou, en we hebben natuurlijk Jekkers en Van Meulen al gehad. En dan zijn Van Veen Hermans, die zijn dan voor een latere moment.
Die komen nog.
Ja, die komen nog. En, nee, hartstikke goed, joh. En Bram Van Meulen dus. Nou ja, hij zat al in de intro, dus ja, we kennen hem al wel een tijdje. Hoe komen wij bij Bram? Weet jij dat nog?
Ik heb Bram een keer gehoord. Ik denk een van die generieke nummers. De Steen, De Wedstrijd, Rode Wijn, Testament. En toen een keer ingedoken, toen we onder de verdovende middelaar zaten. Toen ben ik wel een beetje verliefd geworden op Bram.
Ja, dat was goed. Ja, dat
was
nog
echt
exact.
Dat was echt heel nice.
Het nummer Johnny. Van dat klopt. Ja.
Dat was echt toen echt soort verliefd geworden op Bram. Ja. Maar eigenlijk, net als vorige podcast, ook eigenlijk pas voor deze podcast weer ingedoken. En nogmaals, goede shit.
Ja, en ik weet het nog inderdaad, het was een truffel trip.
Ja.
Dus niet per se verdoverd, maar weer
psychedelisch.
Pseudo-actief, psychedelisch.
Pseudo-psycholakkies.
Nou, nee, ja, dat was echt vet, joh. Want het ging, ja, dus wij stonden ook even in die loopgraven.
Ja, dat was echt dope.
Ja, dan gaan we het ook nog over de loopgraven, die zullen nog vaker terugkomen, denk ik, deze aflevering.
Ja, denk het ook wel, ja.
Als we het over Bram hebben. En Bram Van Meulen dus, zal ik de administratie even doen.
Ja, is goed.
Nou, dat lijkt me mooi. Zijn volledige naam is Abraham Gerrit Van Meulen. Hij is geboren in 1946 op 13 oktober in de plaats Den Haag. Nou, is hij overleden? Nou, hij zelf zegt van niet.
Nee, interessant.
Een, actief gelover aan het eind van zijn leven in de reïncarnatie. Maar de kunstenaar Bram Van Meulen is overleden op 4 september 2004. Mm-hmm. Precies een week van 9/11. Ik viel me op in de research. En hij is overleden op vakantie in Toscane, in een klein dorpje. Was hij in één keer vrij onverwacht. Hij had deze aarde verlaten. Maar zoals gezegd, hij zelf ging ervan uit eigenlijk.
2001, toch?
Oh, dat is het ook. Maar hij was ook in, wacht even.
Oh.
Hij is ook in 2001 overleden. Of is hij in, heb ik dat nou verkeerd? Heb ik dat nou verneukt?
Maar niet uit.
Ik heb het helemaal verneukt. Hij is precies een week voor drie jaar na 9/11.
Oh, wat een toeval.
Zo, wat een research. Nou, hè, ga ik het door. Nou goed, hij zelf ging er dus vanuit dat hij verder leeft. Dus misschien is Bram Van Meulen nu ook wel ergens op aarde.
Ja.
Goed, hè, daar hebben we het nogal over. Hij is bekend van liedjes, voornamelijk liedjes zoals inderdaad, je noemt het al, De Wedstrijd. Het is een wedstrijdje die je niet winnen kan. Rode Wijn, De Steen, Testament. En hij heeft ook de prijzen gewonnen. Twee keer een Edison voor de albums Doe Het Niet Alleen en Bram. Oh ja. Dus Edison is een grote muziekprijs in Nederland. Dat zijn een beetje net de Grammy Awards, alleen dan een soort Nederlandse versie, zeg maar.
De Edison,
dus,
toch?
De Edison, jazeker. En die heeft hij dus twee keer te pakken gehad. En hij heeft de Annie M. G. Schmid prijs gewonnen.
Ah.
Dat is weer eentje. In 1994 voor een doodgewone jongen.
Oké. Okay.
Als derde artiest. En dat is eventjes Bram in een notendop. En dan kan ik ook nog wat vertellen over wat we nu aan het drinken zijn.
Ja, wat zijn we aan het drinken?
Ja, dat hebben we helemaal niet gezegd. We dachten, we gaan even in stijl. We drinken rode wijn.
Rode wijn.
Rode wijn, laat ons vrolijk zijn. En dat zijn we, dames en heren, want er zit al een flesje in.
Op de kleinkunst.
Op de kleinkunst. Alvast excuses voor het gebrabbel. Nee, we zijn natuurlijk helemaal scherp, maar... er zijn nog opnames geweest eerder vanavond. En dat merk je toch in het lege flesje. Wat ook naast
dat is toch geen probleem. Hoeft geen probleem te zijn.
Het kan heel erg een probleem worden, Casper. Maar voor ons niet.
Misschien voor de luisteraars even een kleine mashup maken van de bekende liedjes van Bram Van Meulen. Zodat ze een beetje kunnen wennen aan zijn stem.
Ja, hebben we vorige keer niet gedaan. Maar laat ik het goed doen. Dus ja, dit laten we dat met de rode wedstrijd... Oh, nou, hallo.
De rode wedstrijd.
Oh, zie je wat?
Stenen testament.
Oh, dit wordt helemaal niks. Nee, dit is... nou, dit gaat goed. De wedstrijd, rode wijn, de steen en testament.
Knippen erin. Ziet, wedden dat hij de 100 haalt, voor hem is dat niets. Het is een wedstrijd, het is een wedstrijd, het is een wedstrijd, die je niet willen kan. Het is een wedstrijd, het is een wedstrijd, wat een bestaan. Wat een luizenleven, het kan niet stuk. Wat een geluk, rode wijn, rode wijn. Kom, laat ons vrolijk zijn. Ik heb een steen verlegd in een rivier op aarde. Het water gaat er anders dan voorheen. De stroom van een rivier hou je niet tegen. Het water vindt er altijd een weg omheen. Het is maar een lichaam dat ik achterliep. Dood ben ik pas, als jij me bent vergeten. Als ik dood ga, de maan niet. Goed, dat was een kleine mashup van de bekendere nummers van Bram Vermeulen. Voordat jullie doorluisteren, even een kleine inhoudsopgave, zodat jullie weten waar jullie naar gaan luisteren. Ik heb 4 dingetjes meegenomen. Ik ga praten over... de hemel, een stukje over oorlog aan den oorlog uit 2000, het nummer De Beuk erin en het nummer Het gaat goed zo. Wat heb jij allemaal meegenomen?
Ja, leuk. We zijn elkaar dus niet, dit keer hebben we volgens mij niet echt overlegd ook van tevoren. We hebben echt voorbereiding zelf gedaan en ik heb hele andere dingen, dus dat is leuk.
Leuk.
Want ik heb ik ga het hebben over de Anne M. G. Schmid winnend nummer.
Nice.
Een doodgewone jongen. Ik ga het over de wedstrijd toch eventjes hebben met je ook al.
Okay.
Ik heb daarbij wat vraagjes aan je. En ik heb nog 2 andere liedjes over onverschilligheid en over melancholie. En ik heb nog een stuk uit een heel mooi stuk wat ik sowieso wil behandelen uit een interview. Dus het is een vol programma. We moeten maar kijken hoe ver we komen.
Interview met Bram Vermeulen?
Ja.
Met die vrouw?
Oh, dit heb jij al gezien
misschien. We gaan
misschien. We gaan het zien. Misschien. Ik wil een stukje eruit lichten wat voor mij heel sprekend was.
Leuk.
Dus nou, dat is wat mij betreft... wat er van mijn kant gaat komen voor vandaag.
Dan wil ik hem graag meteen aftrappen met een eerste liedje. Het liedje is De Beuk erin. Komt uit 1999 van het album De Beuk erin.
Aha.
En is een liedje over de drang tot leven. En over geen enkel moment niet scherp of onfris zijn. En een leuke boodschap van het leven is... waag het niet om... in het leven op autopiloot te leven. Want als je ook maar één moment niet alert bent, zegt Bram eigenlijk, dan kan je maar beter kappen. Kan je maar beter dood in zijn. Dus misschien een stukje... Ken je het nummer?
Ik ken het niet. Nee, ik heb het niet gehoord. Dus ik ben heel benieuwd.
Dan knip er even een stukje in.
Leuk.
En als ik niet meer beef, als ik jouw lichaam zie, de snelheid van je lach, hoe één beweging van je hoofd je gemoed verraadt, ieder ongesproken woord mij hier verloren achterlaat. Als ik daarvan niet meer beef, ach, wil ik dan nog wel bestaan? En als ik niet meer schreeuw, als ik de beelden zie, hoe geweld eenvoudig toeslaat, hoe de verveling van te veel in onverschilligheid overgaat. Als de domheid van de dood mij met stomheid slaat, als ik dan niet schreeuw, wil ik dan nog wel bestaan. De beuk erin, de beuk erin, ik geef het toe, zo heeft het allemaal geen zin. De beuk erin.
Bram Vermeulen is echt de voorzanger van het gevoel eigenlijk. Hè?
Ja, echt puur gevoel, hè?
Ja, die man is, ja... Dat is denk ik ook wel... Ja, eigenlijk als een nummer zich typeren.
Ja.
Ja, ja, luisteren krachtig. Kunnen horen, maar die stem en dan de... Ja, dat hij zingt, hè? Van wat als je niet meer voelt, wat heeft het leven dan voor zin?
Ja.
En zelf was hij dus ook zo gevoelig. En ik weet niet of... Ja, dus het interview wat ik heb geluisterd. Het was heel chill trouwens. Een keer stralende woensdagmiddag in de zon.
Mm-hmm.
Ik hing in mijn hangmat op een balkon. Ja. Ik zat zo met mijn laptop, zat ik Bram Vermeulen te luisteren. Nou, echt, als het ooit... nou ja, dat is echt waanzinnig. Een soort dopaminebom die je dan released is ongelooflijk.
Ja.
Dus dat was ik aan het doen. En zei hij in het interview, zei hij dus ook over zichzelf van... Als hij piano gaat spelen, dat hij direct... Als hij zeg maar zelf niet gaat optreden, maar zelf thuis in de piano gaat spelen... Dan heeft hij aan een G-akkoord voldoende om in huilen uit te barsten.
Wat ziek. Hij,
ja, dat is gewoon... Ja, dus echt, dat is dus, ja... Bram Vermeulen, een soort ja, zweverige, gevoelige
echt,
man.
Zo, ja. What the fuck. Ja, dat is echt wel de ziek gevoelig, ja. Ik vond ook, ik had een interview ook van hem geluisterd. Waarover eigenlijk vertelde waarom hij in Nederland is best wel matig populair geweest. Ja. En in België is hij vier keer populairder geweest. En dat maakte een man maakte een mooie vergelijking tussen Bram Vermeulen en Boudewijn de Groot. En die zei van, bij Boudewijn de Groot zingt bijvoorbeeld nummer Avond van Boudewijn de Groot. Ja. Dat is best wel gevoelig, maar daarin wordt niet verteld over het gevoel. Daarin zingt hij gewoon, ik geloof.
Yeah.
En dan moeten mensen zelf maar invullen wat hij dan gelooft. En bij Bram Vermeulen, die gooit het gewoon op tafel. Van, dit voel ik, dit ben ik. En voor Nederlanders zou dat dan heel afschrikkend zijn. En België, die zijn daar helemaal verliefd op.
Yeah.
Dus vond ik een leuke verschil tussen de Nederlanders en de Belgen.
Ja, en
zo bij dit nummer, hij gooit het op tafel.
Ja, dat is Bram Vermeulen, denk ik, met ook de beuk erin. Maar ook, dat deed hij dus zelf in zijn leven, denk ik, ook... Was ook best wel een strever eigenlijk.
Mm-hmm.
Zo is hij ook nog in een eerder leven. Aha.
Ja.
Volleyballer geweest, dat wist jij misschien.
Ja, klopt ja.
Maar hij is dus 53 interlands heeft hij gespeeld. En werd uitgeroepen tot beste speler van West-Europa.
Wow.
En dat is eigenlijk in het jaar dat hij tot beste speler van Europa werd uitgeroepen, kapte hij er ook mee. Toen ging hij vol voor de muziek.
Wow.
Dus hij was een man van groot gevoel, maar ook echt van met een soort drive.
0 of 100 of zo.
Ja. En een all the way gast. Ja. En misschien ook wat later in zijn carrière komt, denk ik, ook meer die zweverige kanten van. Dus misschien dat hij het toen wel meer eens gaan loslaten. Daar heeft hij het ook wel over trouwens in zijn nummers. Maar,
ja.
Ja, en misschien een leuke waar ik hier dan op in kan haken.
Mm-hmm.
Met het nummer De Wedstrijd.
Ja.
Dat is natuurlijk wel bekend.
Ja.
Dat hebben de mensen aan het begin al even kunnen laten horen. Een klein snippetje. Maar waar ik dus in dat interview... Want ik vraag me af of wij hetzelfde interview gezien hebben. Met welke die vrouw op de bank en de haard in het midden.
Met, hoe heet die vrouw? Schrijver of zo? Ellemieke Schrijver?
Dat weet ik niet meer.
Beetje ouder...
Speelt hij de wedstrijd tijdens het interview?
Nee, denk ik niet.
Nou, dan is het leuk, want dan hebben wij iets anders gehoord. Want waar ik dus... Casper, je kent het nummer. Waar gaat het de wedstrijd over? De wedstrijd die je niet midden kan. Papa kijkt dan naar mij.
Ja, het gaat over een jongetje dat wil laten zien... aan zijn papa wat hij allemaal kan, toch? Een beetje van, of een wedstrijd misschien ook maar met jezelf. En dat het leven eigenlijk geen wedstrijd is, want uiteindelijk ga je dood of zo. Nee, vertel.
Ja, nee, dus eigenlijk, wat je dus daar... Vooral dat ik dacht ook altijd dat het een soort met een soort biddings of een soort...
Mm-hmm.
Ja, een soort daddy issue eigenlijk.
Ja, zo van, papa, kijk, waarom kijk je niet als ik met de bal hoog hou
kijk,
of zo?
En ik loop hier op het duin en dat gaat zo goed. Maar hij zegt dus daarin van, dat het gaat eigenlijk veel meer over een wedstrijd van altijd de beste willen zijn, die hij zo heeft ervaren in zijn leven.
Ja.
En hij dacht dat het altijd een wedstrijd tegen zijn vader was. Papa kijkt dan, maar dat is niet het geval. En hij zegt ook in het interview van, eerst is het je vader. Als je jong bent, dan zeg je altijd tegen je vrienden, kijk dan, kijk naar mij.
Ja.
En als je dus op een gegeven moment op jezelf bent aangewezen, dat je dan alleen nog tegen jezelf vecht. Ah. En dat hij dus dat ook bedoelt met de laatste zin, toen hij eindelijk keek was alles al voorbij. Dus dat telkens als je tegen die ene persoon opgebokst bent, komen de volgende. Dus eigenlijk de persoon tegen wie je telkens aan het opboksen bent, dat ben je zelf met je streefgedrag.
Ja.
En je bent dus een wedstrijd tegen jezelf aan het spelen.
Die je dus ook niet winnen kan.
Dat kan niet, want jij bent de tegenstander.
Dus
hooguit gelijk spel. Dus dat...
Maar komt dat ook echt terug in een nummer dan, met die vrienden? Dat kan me ook zo niet herinneren.
Nee, dat is wat hij daar in een interview later over zegt.
Ah ja.
Dat hij dat wel... dat het daar ook over gaat, over die wedstrijd tegen jezelf.
Ja.
En dat vond ik, dan rijden we weer met een nieuwe kijk.
Ja.
Dan heb je, kijk je er echt weer op. En dat vind ik leuk. Dat is
het is wel echt een goed nummer. Echt heel nice.
Ja.
Wil je nog een stukje laten horen van de wedstrijd, denk ik?
Ja, nou wordt het toch zo lang. Laten we dat maar doen. Dan komt hier nog mooi ander stukje, het eindstukje van de wedstrijd.
En toen hij eindelijk keek, was alles al voorbij. Het is een wedstrijd. Het is een wedstrijd. Het is een wedstrijd. Die jij niet winnen kan.
Ja, de wedstrijd. Horen we het nog eventjes. Ja, een prachtig nummer. En volgens mij een van zijn meest bekende. Ook qua Spotify-luisteraars.
Ja, vast en zeker.
Want ik had hem nog even opgezocht. Hoe bekend is de heer Bram Vermeulen? Hoeveel Spotify-luisteraars denk jij dat hij heeft?
120.000 per maand.
48.000.
Oh. Oh ja. Maar die bogen hebben geen Spotify.
Nee, hebben MP3. Die hebben alles gewoon op cd's.
Op cd, allee.
Voor op in de voituren.
Ach, ik vind Belgen trouwens. We moeten ook nog een keer... We gaan sowieso nog uitstapjes maken naar Vlaamse artiesten.
Ja, ja.
Maar daar zit ook goede shit tussen.
Ja, daar zit goede shit tussen.
Misschien had ik wel liever, ja... Maar artiesten, op dit moment zijn we allemaal... Ik vind Vlaamse... Ja, goed, echt een heel topic.
Ja, ik kan het best over hebben, toch?
Echt machtig mooi. Die vind ik veel gevoeliger eigenlijk. Ik vind Nederlandse artiesten nu, dat gaat veel... ik heb dat nu even in mijn hoofd. Jeff Janey dan bijvoorbeeld, die gaan we het misschien nog over hebben. Dat is heel veel zachter dan bijvoorbeeld dan zo'n... bijvoorbeeld met Gentle en de Boers nu ook, die is Nederlands. Maar dat is wel veel meer op de kleinkunst van originele invalshoek. Mm-hmm. Lekker beetje scherp, lekker beetje, beetje porren.
Ja.
En Belgisch vind ik vaak veel meer op gevoel en op... dat vind ik vet.
Maar dat is ook wel Bram, dat is echt op tafel gooien. Ja. Gewoon helemaal openstellen. Dit is hoe ik me voel. En dat is inderdaad met Nederlanders af en toe wat meer afstandig of zo. Ja. Dat vond ik echt leuk aan het interview. Die zei van Nederlanders moeten het dan zelf invullen wat ze erbij willen voelen.
Hmm.
En in plaats van bij Belgen is het, dit is hoe ik me voel.
Ja.
Zo moet je het zien.
Ja. Schijnt ook dat dat heb ik over de nummer Rode Wijn. Wat het lijflied is gedoopt voor de gescheiden Nederlandse man.
De hymne van de gescheiden man.
Ja, de hymne van de gescheiden man, inderdaad. En daar zegt hij dus ook over. Dat heeft hij dus gemaakt 7 jaar voordat hij zelf ging scheiden. Zes jaar. Nou, zou ik nog dichtbij hebben. In mijn blote kopje. En dat hij dat dus puur op inleving gedaan heeft.
Ja.
Dat zijn eigen relaties nog helemaal goed ging.
Dat is ook ziek.
Dat is ook heel kut voor die vrouw natuurlijk. Breek je man door met een nummer over echtscheiding.
Met een nummer over, we gaan weer gelukkig zijn.
Ja. Wat heb je gemaakt, schat? Ja, nee, gewoon niet zo.
Klein nummertje over dat ik je ga verlaten en dat ik dan weer heel gelukkig ben.
Ja, precies,
en
met mezelf.
Vuile vaat. Dus ik heb die opgeschreven. Ik heb die,
je hebt meegenomen?
Ik heb die als een van mijn 4 mandjes.
Ah.
Want ik wilde het nummer wel behandelen. Eigenlijk wat je net vertelde had ik ook, dat komt uit een... interview, ode aan Bram Vermeulen of zo. Het is ergens,
de twee delen
ergens op YouTube van die obscure dingetjes. Mm-hmm. Ging inderdaad over het nummer Rode Wijn. Nummer Rode Wijn heette trouwens eerst Wat een Geluk.
Oh ja.
En dan het refrein is een jaar later bijgeschreven, inderdaad. Het is een soort cynisch nummer over het geluk wat je zou moeten hebben als je gescheiden bent. En zoals je net al zei, Ruben, het is de hymne voor de gescheiden man. Een van de meest bekende nummers van Bram Vermeulen. Maar ik wil niet deze versie behandelen.
Oké.
Ik wil een andere versie behandelen uit 2011.
Met de witte wijn.
Nee, Chardonnay. Nee, in 2011 is er namelijk iets moois gebeurd. Namelijk Maarten van Roosendaal en Paul de Munnik zijn samengekomen. En die hebben een soort theaterprogramma.
Heimwee
naar de hemel heet dat inderdaad. Waarin ze heel veel oude, bekende artiesten opnieuw ging behandelen. En die gaan ze dan samen zingen met piano en zo. En dus ook nummer Rode Wijn van Bram Vermeulen. Er staat iets heel obscuurs op YouTube. Dus dat kunnen we wel even inknippen. Want het is verder niet te vinden. Het staat volgens mij niet op Spotify. Het is allemaal best wel verloren gegaan. Maar dit knippen we er even in.
Oké, ben benieuwd.
Heimwee naar de hemel.
Wat een bestaan, wat een luize leven. Het kan niet stuk, wat een geluk. Rode wijn, kom laat ons vrolijk zijn.
Van stilte en zeker niet zo lang. De vrijheid die ik terug wil hebben.
Ja, leuk deze versie. Ja, ik had hem volgens mij wel eens, maar wat me opviel tijdens, want ik heb dus Rode Wijn in de voorbereiding geluisterd. Ik vind dat Vermeulen, dat vooral Paul is, brengt het wel echt harder en meer een soort cynisch.
Paul de Munnik van in deze versie.
Ja, vind ik wel. Dus zeg maar echt wat dan nou goed, dat kan ik helemaal niet nadoen. Maar die brengt het voor mij. Is bij Bram is het dan ook hoor je meer de soort kwetsbaarheid of zo.
Ja, het is veel zachter, veel zwoeler is misschien het verkeerde woord, maar.
En ik vind het ook, want het is ook een emotie denk ik bij die bescheiding kan passen van. Ik vind dit meer boos cynisch.
Ja.
En ik vind Bram Vermeulen meer weemoedig. Ja, meer verdrietig, zeg maar.
Ja, en dit is dan een beetje agressief. Van,
ja.
Gaan we er maar, ja.
Ja, dus, nee, dat is vet, hè? Leuk, dat is hetzelfde tekst, een andere spel en een andere stem. En nee, dat valt me dan op.
Ja, ah, leuke take, ja.
Ja.
Waar denk jij dat die ons opslaat? In het laat ons weer vrolijk zijn.
Ik denk,
laat ons vrolijk zijn.
En zijn alcoholistische alter ego.
Met zichzelf.
Ja, ik denk niet, ja, dat oprecht denk ik dat wel, ja. Kom, laat ons een beetje zo van...
Dat je dan midden in zo'n woonkamer staat, kom, laat ons vrolijk zijn, en dat er dan niemand anders
is. Misschien is het al vrienden of zo uitgenodigd.
Dat is ook een beetje treurig, toch?
Ja, maar ik vind dat dus ook het mooie eraan.
Ja.
Bij Vermeulen vooral, van dat het soort, ja, roepende in de woestijn is. Kom, laat ons vrolijk zijn.
Ja.
Ja. En wat denk jij?
Ik dacht dat ook een beetje. Ja, ga niet mensen uitnodigen of zo.
Nee, want daar heb je helemaal geen zin in, joh.
Ik denk dan meteen aan een vent die gescheiden is en inderdaad thuis heel veel tegen zichzelf aan het praten is.
Ja,
en dan ook maar tegen zichzelf zegt van, zullen we maar een wijntje opentrekken dan? Nou, hebben we wel verdiend, weet je. Ja. Dat is echt... Ja, volgens mij worden mensen helemaal gek. Als je zo lang samen bent en dan alleen, ja, dan ga je wel van zuipen dan.
Dan ga je wel platje.
Ja.
Dan is een rood wijntje nog niet zo verkeerd. Dan moet je wel niet die eerste rioja die we te pakken hadden nemen. Nee. En niet die tweede. Want we zijn nu echt wel aan een minder lekker flesje begonnen.
Het smaakt nog steeds prima. Maar die eerste wijn was wel echt lekkerder. Ja.
En helemaal omdat er al een fles in zit en we de tweede wijn alsnog viezer vinden. Dat zegt wel echt iets natuurlijk.
Dat is waar. Ja.
Maar goed, we zijn natuurlijk geen sommeliers.
Het is ook een unicum dat wij bij een podcast rode wijn drinken. Maar dat komt door Bram.
Ja. Bram heeft ons geïnspireerd.
Ja.
Ik heb nog iets inspirerends van Bram.
Leuk.
En dat wil ik er even aan je laten horen. Dat is dus uit een interview wat jij denk ik dus niet gehoord hebt. Daar ga ik straks even een stukje van laten zien.
Oké.
Okay. Het verhaal over het hippiejasje.
Nee, zeg maar niks.
Ah, dat zeg je, dat is heel erg fijn. Dat gaat dus over Bram in studententijd. En dat verhaal vertelt hij 30 jaar nadat het gebeurd is.
Leuk.
En ik ga... ik ga er eerst gewoon een stukje... een stukje inknippen en dan gaan we het daarna even over hebben. En dan ga ik het ook nu eerst aan je laten zien.
Okay.
Dus dan komt ie.
Het is een verhaal. Ik kocht op een gegeven moment een Davy Crockett jasje. Ken je dat?
Nee.
Het is een Podersverde jasje met hele lange sliertraad.
Oh, ja.
Crosby, Stills en Nash droegen die jasjes. En dat vond ik fantastisch. En dat was voor mij echt een stap, hoor. Dat ik dacht, zo'n jasje, dat moet ik gewoon, dat wil ik gewoon. Nou, ik had wel heel lang haar natuurlijk, maar dat was normaal. Want dat was afzetten tegen je ouders. Dit was een eigen keus. En toen kwam ik op het studentenhuis, op het Pallashuis. En daar zaten mijn vrienden. En die hebben geloof ik... Die kregen bijna buikloop van de lach. Vermeulen wordt hippie. En toen heb ik dat jasje dus niet... Ik heb niet gezegd, jullie allemaal eruit nu. En ik ga nu naar Los Angeles en jullie zien me nooit meer terug. Dat hebben we niet gedaan. Ik heb dat jasje in de kast gehaan. En ik heb een corduroy rotary jasje weer aangetrokken. En we zijn weer gezellig gaan optreden.
Heb je er spijt van dat je niet gezegd hebt, ga allemaal naar...
Ja, zonder meer. Het had mijn leven, denk ik, inzichten die ik 15 jaar, 20 jaar, 25 jaar later kon verwerven. Dat denk ik met die 25 jaar versneld.
Ja?
Ja. Dat denk ik echt, ja.
Omdat je toen impulsief, intuïtief deed wat je moest doen.
Ik deed wat ik wou doen. Ik weet nog het stuk lopen van die winkel in de, Amsterdam Nieuwe Dijk. Daar had je al die winkels waar je dat soort dingen kon kopen. terug naar het studentenhuis, weet ik nog hoe ik liep. Ik zweefde boven de grond. Ik dacht, dit is het. Dit is het helemaal. En al komt het dan van buiten, het was een impuls. Het klopte volledig. Het was vervulling. Ik was eindelijk aan het doen wie ik was. En toen heb ik me weer laten inpeperen.
Ja, ik werd hier echt een soort van... door getriggerd dus in mijn hangmatje.
Mm-hmm.
Toen ik dit aan het luisteren was. De luisteraars hebben het kunnen horen. Dat hij ook zegt van... Dat stuk van die winkel naar huis, het voelde alsof ik zweefde.
Ja, ja.
En dat hij dus dat gevoel heeft ingeboet omdat mensen wat van hem vonden. En ze zeiden van, die Bram wat hippie, niet doen. En dat hij zegt van, als ik dat wel gedaan had, was ik 20 jaar opgeschoten. In mijn ontwikkeling in één keer.
Was hij eerder tot bepaalde gedachten gekomen?
Ja, was hij eerder gaan doen wat hij zelf echt wilde. Ja. En dat vond ik misschien ook al, dat is ook wel eens, ik vind dat ook wel eens lastig. Ja, wat...
Mm-hmm.
Zeg je dat? Ja, ik heb het idee dat ik al redelijk wel daar niet zoveel om geef.
Ja.
Maar ik denk niet dat ik, als ik... Ja.
Je bent niet 100% jezelf, omdat andere mensen dingen van je vinden.
Ja, dat weet ik niet zo goed. Ja. Maar ik denk dus niet, ik heb niet zo'n... Ik denk dat ik ook dat jasje zou terughangen, zeg maar.
Ja.
En dat is dus, dat vond ik dus een mooi inzicht. Dat hij zei van, doe dat nou, doe wat je bent, zeg maar.
Mm-hmm.
Ja, vond ik heel vet.
Het is ook al in je jonge jaren moet je ook een beetje meekomen, toch?
Ja, maar daar moet je op een gegeven moment ook uit, denk ik.
Ja, op een gegeven moment, denk ik, ja.
Ja, waarom niet eerder?
Ja, weet ik niet, ja. Voor hem was het toen misschien ook niet de tijd. Omdat hij dan anders misschien ook zijn vrienden was verloren, weet ik veel. Ik weet niet precies.
Ja, maar dat moet je, want dan, anders verlies je ze alsnog. Zeg maar, als jij nu niet doet wie je bent... Dan kun je alle mensen om je heen vergaren. Maar als je die op een gegeven moment wel gaat doen wie je bent, dan ben je die mensen kwijt.
Omdat helemaal mee eens. Ik denk ook dat mensen moeten gaan doen wie ze zijn. Maar...
Ja, en ik denk dus dat het al vanaf heel jong heel vet is.
Ja.
Als dat je lukt, zeg maar.
Ja.
En dat vind ik wel eens mooi in dat hij zo'n mooie anekdote heeft. En ik kan me daar ook wel echt in vinden, moet ik zeggen. Van, ja.
Stond dat jasje dan ook nog ergens voor of zo? Want of was het letterlijk alleen het dragen van dat jasje?
Ja, het is een hippie jasje, dus iets wat hippies droegen in die tijd.
Dus hij wilde een soort hippie zijn?
Dat weet ik niet. Misschien vond hij het gewoon lekker zitten.
Ja.
Dat zegt hij er verder niet bij. En wat hij nog mooie inspirational quotes vond uit het interview was...
Mm-hmm.
Want hij letterlijk zegt... Als je iets niet geprobeerd hebt, weet je niet of je het kan. Nou, go Pippi Langkous.
Ja.
Maar ook, geef toe aan je talent. Je moet het niet wantrouwen.
Mm-hmm.
Dus wanneer je... Wat hij er moet uitleggen. Wanneer je ergens goed in bent, dan moet je... Leren begrijpen waarom je zo goed bent. En dan kan je het ook op andere dingen toepassen.
Ja.
Dus als je goed met rechts kan schieten, moet je niet met links gaan oefenen. Maar
moet je precies.
Met rechts doorschieten tot je snapt waarom je zo goed kan schieten met rechts. En het dan toepassen op links. Ja. Dat vond ik ook heel vet. Van...
Terwijl alle trainers doen het andersom. Hè? Die zeggen, je bent goed met rechts, ga nu maar met links oefenen.
Ja. En hij is natuurlijk geen voetbaltrainer. Dus misschien, maar dat vond ik ook een mooie, mooie analogie of zo. Van, als je ergens goed in bent en jij bent dat, zeg maar. Dat is wat je wil, dat is wat je bent.
Ja.
Dan moet je daar vol voor gaan en dus niet jezelf gaan wantrouwen van, kan ik dit wel?
Ja.
Het is echt een spirit animal die je vindt.
Ja, en we hebben het hier over het programma Copyright Mens met Annemiek Schrijver. En het heet In gesprek met Bram Vermeulen.
Er komt een linkje ook in de show notes.
Ja, zeker.
Ja.
Wat ik nog mooi vond uit deze, want ik heb eigenlijk alleen maar het eerste stukje geluisterd, was dat die... door zijn vrouw werd aangezet om alleen op vakantie te gaan. Dat stukje heb ik denk ik ook wel gehoord. Maar dat zijn vrouw zei, ga nou eens een keer alleen op vakantie. Niet de hond meenemen. Ga gewoon in die auto zitten.
Hij mocht zelfs de hond niet mee.
Zelfs de hond mocht niet, want dan had je een alibi waarom je uit bed moest gaan. Ja, ja. Ga nou in die auto op vakantie. En dan zat hij op de snelweg, moest hij tanken bij Brussel. En dan ging hij zijn lange broek voor een korte broek verwisselen. Want dan was het echt vakantie. Had hij getankt en ging hij achter het stuur zitten. En toen was het een soort van... openbaring van nu kan ik gaan doen wat ik echt wil doen. Wat ik echt graag wil doen. En wat zei hij nou? Dat hij 3 kwartier stilgevallen was en moest huilen. Ja. En een soort openbaring had van wat wil ik nou? Waar wil ik nou precies heen? Ik vond dat zo mooi. Hij kan het ook zo goed vertellen.
Ja, prachtig.
Dat pas als je echt de ruimte neemt van wat wil ik nou precies? Dat je er dan pas over gaat nadenken van waar zijn we nou mee bezig? Wat wil ik nou precies in het leven?
En dat is dus denk ik wat hij had met het hippiejasje en wat hij heeft weggestopt.
En dat kwam dan 20 jaar later weer.
Bij de auto weer terug.
Ja.
Ja, mooi. Oh, wat zou toch wat zijn als deze man een podcast zou hebben?
Ja.
Oh, dat zou ik echt...
Ja, dat kan je echt bij wegzwijmelen.
Heerlijk, ja. Gewoon echt een inslaappodcast.
Ja.
Terwijl die toen, nee, dat is niet, ik moet er niet bij slapen, maar goed. En wat hij erbij zei, van dat hij zelf in zijn leven 6 van die momenten gehad heeft.
6?
Naar eigen zeggen. Van 6 die... keer. Dus oh, 6 keer, dat hij 6 keer echt deed wat hij zelf wilde.
Ja.
Dus die momenten zijn wat dat betreft ook wel natuurlijk schaars. Mm-hmm. Heb jij wel eens zo'n zoiets gehad, dat je dacht van, nou, nu kan ik me toch, nu kies ik iets helemaal zelf. Heb je dat wel eens gedaan?
Ja, met stoppen van mijn studie, denk ik.
Ja.
Dat is echt een keer eigenlijk de eerste soort van afzetten. Of ja, niet per se afzetten, maar echt kiezen voor, nu maak ik zelf een keuze. Niet omdat mijn ouders het willen, vrienden willen, familie, wat dan ook. Nu druk ik op die knop, uitschrijven, studie. En toen ook een soort halve mental breakdown gehad. Een soort van persoonlijkheidscrisis. Van, wow, ik mag zelf keuzes maken. Ja, ik snap niks van in het leven. Ja, tussenjaar gehad. Ja, toen ging het allemaal wel weer een beetje. Maar dat was echt voor mij de eerste keer dat ik dacht, wow, ik ben het kapitein op mijn eigen schip, van mijn eigen verhaal.
Ja.
Bij jou?
Ja, ik denk dat ik ook wel al eentje in de pocket heb. Dus niet zozeer... Nou, de aandacht, ik ben geïnformeerd opgevoed.
Mm-hmm.
En ik ben daar zelf eigenlijk redelijk geleidelijk, zo'n beetje tussen mijn 14 en mijn 16, een beetje voor mezelf over gaan nadenken. En dat ik op een gegeven moment gewoon dacht van, ja, ik geloof dit niet.
Ja.
En ik weet ook dat ik dat toen dus tegen mijn ouders heb verteld, dat ik dat natuurlijk super spannend vond.
Ja.
Omdat ik wel echt de volgende dag dacht van, oh, dat is chill, zeg maar. Nu kan ik dus helemaal... Ja, het was zo'n groot onderdeel van mijn opvoeding, zeg maar. Mm-hmm. Het was echt ja, minimaal de helft van mijn opvoeding werd geregeerd door wat... En dat hebben mij, ik heb hele lieve ouders en zijn er goed mee omgegaan, gelukkig. Maar de helft van mijn opvoeding werd geregeerd wat in de Bijbel stond.
Ja.
En nu stond ik daar in één keer helemaal los van.
Dan valt er echt een last van je af.
Ja, dat vond ik als wel echt... Dus ik denk dat die toen mijn aha-erlevenis was. Ja, nu kan ik, nu sta ik inderdaad zelf aan het roer van mijn eigen schip. En dat... Dus ik heb er ook eentje binnen. Dus nou, ik ben nu 23. Dus nou, hopelijk nog 50 gaan. Dan ben ik
ja, want hij is 50, 60 geworden of zo?
Ja, dan moet je elke 10 jaar. En dan moet je wel vaart maken.
Ja.
Maar ik kan nog kappen met mijn studie.
Ja, maar er gaat nog echt genoeg gebeuren. Ook ja, de komende, weet ik veel, 50, 60 jaar.
Oh, wat goed, hè. Hey, ik heb er nog wel eentje uit mijn mandje.
Leuk.
Ik had het net eventjes over mijn kindertijd.
Ja.
En daar gaat ook het nummer Een doodgewone jongen over.
Mm-hmm.
Dus daar heeft Bram in 1994 zijn Annie M. G. Schmidprijs voor gewonnen. En dat wil ik even graag laten horen. En het gaat dus over hoe je als klein jochie bepaalde tics kan hebben.
Ja.
Dus bijvoorbeeld, ik had bijvoorbeeld vroeger op de snelweg gereden dan wilde ik bij elk hectometerpaaltje wilde ik mijn voet optillen.
Ja, ja.
Beetje van dat soort dingen. Mm-hmm. En dat bezinkt hij op een hele leuke... leuke manier in het nummer Een doodgewone jongen. En die ga ik nu laten horen.
Je moet 100 meter adem in. Niet op de stoep naar de staan. Je moet zingen langs de blinde muur. Anders komen ze eraan. Je moet ogen dicht langs het portiek. Je moet nooit omkijken op straat. Elke lantaarn raak je aan, anders is het te laat. Je moet voor je kijken, je moet niks laten merken. Je moet net zo doen alsof je gewoon doet. En een hart pompt eigen te, een hart pompt eigen te, een hart pompt eigen te hard. En een hart pompt eigen te, een hart pompt eigen te, hart.
Ja, vet. Echt heel kinderlijk. Dit is precies hoe kinderen denken, inderdaad.
Ja.
Weet je hoe oud hij was toen hij dit schreef?
12.
Ja, heel jong erbij.
Ja. Nee, ja, geen idee eigenlijk. Ja, 94, 46. Nou, dat kunnen we uitrekenen dan. Hè? Dus 4, 3, 8. Nee. Waar kan het ook jaar komt zijn?
46.
Maar heeft hij 94? Ja, dan was hij 48. Dus knap dat je dus
what
dan
fuck?
Nog...
Ja.
Ja, en dus aan het eind van het couplet, je moet nergens aan denken, je moet dood gewoon wachten, je moet nooit laten merken dat je bang bent.
Mm-hmm.
Dat is grappig dat het dus dat dan, zou dat het doel dan zijn van het nummer of zo? Van dat soort terug te krijgen op een angst in zijn kindertijd.
Het klinkt als een soort overkoepelende boodschap inderdaad, om mee te geven van je moet nooit bang zijn. Terwijl het hele nummer gaat over Dat je niet op de stoep tegen moet staan. Of,
ja, want dat, maar misschien
de straatlantaarn aanraken.
Want wat hij ook zingt is, anders is het te laat, anders gaan we eraan. Zeg maar, als je dat niet doet.
Mm-hmm.
Dus je zit dan
maar dat is ook dat angst. Kinderlijke, toch? Dat is juist niet de boodschap, maar gewoon zo voelde dat. Dat je naar de poort toe moest rennen en snel sleutelen in het gat, omdat er anders mensen achter je aankwamen of zo.
Ja.
Maar inderdaad, wat je zegt...
Het refrein van en het hart pompt hijgend en het hart pompt hijgend, hijgend hart.
Ja.
En aan het eind, hè, mama doe open, mama doe open, ik ben het, ik ben het. Ja, dus het is ook een soort
van... Het is wel een beetje scary of zo, ja. Wat denk jij dat erachter zit?
Ja, ik denk dus dat... Ja, dat hij daarmee dus wel ook een soort van angst uit zijn jeugd... Of angst die kinderen misschien kunnen hebben voor al het onbekende.
Ja.
En dat ze dan bij mama, als ze dan binnen de poort zijn... wel weer veilig zijn of zo.
Ja.
Dat dat er wel mee te maken heeft. Ik weet dus dat ik als... ik ging dus als kind allemaal van dit soort dingen doen. Maar dan met echt compleet onmogelijke dingen. Dus als er nu een bus voorbij rijdt, dan bestaat God wel. Dat was mijn spelletje altijd.
Op zondag.
Dat is dus nooit gelukt. En daardoor was ik op een gegeven moment vanaf gestapt. Maar, een beetje... Maar goed, maar ja, en misschien dat Bram ook zoiets. Ja, dat, ja ik weet het niet. We kunnen het hem helaas niet meer vragen.
Nee. Waarom heb je dit nummer gekozen?
Ja, ik vond het dus een leuk... Ik hou dus van die kinderlijke... vind ik heel knap dat je zo terug kan gaan naar...
Ja.
Lantaarnpalen aanraken. Maar ja, wij herkennen het ook. Dus iedereen heeft dat gevoel ook wel. Dat maakt het ook heel universeel.
Mm-hmm.
En ik vond het... ik vond het vooral door die passende voorbeeldjes vond ik het heel leuk. En ik was gewoon een beetje benieuwd of jij ook van dit gevoel herkent. Want voor mij was het super herkenbaar.
Ja.
Misschien ja.
Ja, ook al een beetje inderdaad. Met die lantaarnpalen aanraken en met zebrapaden. Ja. Dat je dan alleen op het zebrapad of juist niet op het zebrapad moest.
Ja. En ja, of met stoeptegels. Dat je nou niet de randjes van de stoeptegels mag aanraken. Ja. En zo. Ja.
Ja, ik heb ook wel eens inderdaad dat je dan je adem moest inhouden of zo.
Ja,
Dan ging ik fietsen of zo. En dan moest ik 3 lantaarnpalen mijn adem inhouden of zo.
Oh, ik heb een maat van mij. Die heeft dus ooit... En toen was hij een beetje lam. Toen heeft hij die is op zijn bek gegaan. Omdat eigenlijk door zo'n ding. Omdat hij 10 seconden lang zijn ogen dicht moest houden. Tijdens het fietsen van zichzelf.
Oh my god.
Is hij de sloot te vergeten.
Had hij, dat is ook niet te verwachten natuurlijk.
Nee, dat is best lang nog 8 seconden volgaan.
Was het de heer Mark B?
Nee. Het is iemand anders. Maar die was dus de sloot in gefietst omdat hij met zijn ogen dicht fietste. Ja, lekker.
Ja, geniaal.
Ja, mooi wel. Ja.
Ik zou graag het volgende nummer willen behandelen.
Ik zou graag nog een beetje wijn lusten.
Ja, dat zal ik je aangeven.
Ja, dat staat hier.
Staat daar. Die kan je zelf aangeven.
Zeker.
Nummer wat ik eigenlijk liefst wil behandelen van in deze podcast is het nummer Johnny.
Ja.
Van het album Oorlog aan den Oorlog uit 2000. Dat is het nummer waardoor wij, denk ik, echt aan Bram Vermeulen... Ja, waar we aan de haak zijn geslagen en gewoon dat die muziek zijn gaan luisteren.
De haak zijn geslagen.
Ja, dat is het nummer waardoor wij misschien wel verliefd zijn geworden op Bram Vermeulen, laat ik het zo zeggen. Korte inleiding, het nummer gaat, of het hele album is geschreven over de Eerste Wereldoorlog. En het nummer specifiek gaat over eigenlijk de gruwelen van de Eerste Wereldoorlog. En dat vooral jongens werden opgeroepen voor de Eerste Wereldoorlog. Met een soort waanbeelden van, oh, het wordt super vet, we gaan lekker strijden, kameraadschap.
Ja.
Met z'n allen tegen de vijand. En als ze dan in de oorlog zitten, dan valt het vies tegen, is het super kut, is het ranzig, is het goor, gaan ze dood. Ik heb 2 stukjes tekst die ik wel heel mooi vind uit een interview. Maar misschien eerst een klein stukje laten luisteren.
Dus het is misschien goed om eerst even dat ode aan de oorlog iets uit, want het is wel denk ik belangrijk onderdeel van Bram zijn leven, zeg maar. Dus wat er toen gebeurde is, hij ging het ode aan de oorlog maken in combinatie of in samenwerking
met de oorlog televisie. Aan den oorlog is het.
Sorry, natuurlijk. Oorlog aan, niet ode aan de oorlog, dat is een ander verhaal. Oorlog aan de oorlog. En wat hij dus, waar hij ook over vertelt in een latere voorstelling, is dat hij voor dat album moest hij naar dat gebied toe, hè, bij de Ypres, waar hij gevochten werd. Dat hij het gevoel kreeg van, ja, ik ben hier gewoon... Of wilde jij dit nog gaan vertellen?
Nee, vertel.
Nee, want, ja, ik was hier. Zeg maar. Ja. Hij voelde de angst en hij rook zo ongeveer het kruid en de modder. En dat hij dus echt een...
Ja, dat hij daar in een eerder leven is geweest.
Ja, precies. Een soort
dus dat verhaal van reïncarnatie.
Ja, een déjà vu naar een eerder leven eigenlijk. Ja, het is die dus zelf nog verder gaan uitzoeken en met andere mensen die dat soort gevoelens hadden gepraat. Mm-hmm. En bleek dat hij uiteindelijk, waar hij op uitkwam, is dat hij, want hij dacht dat hij een Vlaamse frontsoldaat was.
Ja, klopt, ja.
Maar hij kwam achter, hij
was iets van een generaal of
een Waalse officier. En ja. Dat waren zo'n beetje de minst geliefde mensen in de Eerste Wereldoorlog. Ja. Dat waren de mensen die Vlaamse troepen het slagveld instuurden en zelf meteen bleven leuten bij het officierskamp. Ja. En wat hij er dan ook, hoe hij het dan voor zichzelf rondmaakt, is dat de Vlaamse officier van destijds, die de oorlog ook overleefd had, en dat die door hem alsnog de angst heeft kunnen voelen.
Mm-hmm.
Hoe het was om, voor de personen die hij de loopgraaf ingestuurd heeft.
Ja.
Heeft hij als je dit interessant vindt, ik snap echt als mensen zeggen van nou,
waar
dit
gaat
is
het over?
Mijn potje friet. Maar dat is ook helemaal geen uitspraak trouwens. Maar hij heeft hier ook op YouTube staat een van de twee shows op YouTube hier. Ja.
Bram Vermeulen, daar ben ik weer.
Daar ben ik weer, inderdaad. Die gaat over dat proces. En ik geloof, ik ben ook geen actief geloven van reïncarnatie. Maar ik vond het wel vet. Gewoon leuk omdat je hoeft niet altijd eens te zijn met dingen die wij naar luisteren, denk ik. En ik vond het wel vet om dit aan te horen. En er was echt van overtuigd. En er zaten mensen in de zaal die dat...
die dat ook voelden, toch?
Die dat ook zo voelden. Dus meerdere mensen die dat... En hij zei ook dat hij in één keer wals verstond.
Ja.
Dat helemaal niet...
Terwijl het bijna niemand dat kan verstaan.
Nee. Dus ja, dit is wat dat betreft.
Om misschien een beetje een gevoel te krijgen voor dat album en de verhalen eromheen. Knippen we even een klein stukje van een liedje erin. Dan kunnen mensen een beetje luisteren.
Al na een week is Johnny Murf verslagen. Weet hij al nergens meer iets van. Verdoofd door koud, door modder en door bommen. Wou hij alleen... Dat er een einde aan kwam. Dus toen het bevel kwam van ten aanval, was Johnny zo gehoorzaam als een hond. Hij is nog 20 meter ver gekomen, toen een kogel zijn vermoeide lichaam vond. Konden hem niet redden waar hij lag. Stierf hij daarna uren hels pijn. Tegen de stank bedekten ze hem met aarde in de nacht. Dat moest er maar het graf voor Johnny zijn. Go, Johnny, go. Go.
Ik heb met dit nummer, we hebben hem dus tijdens de truffeltrip. Mm-hmm. Wat ook grappig is, ook haast een soort reïncarnatische ervaring. Want ik voelde me ook helemaal in de...
Ja, maar echt letterlijk. In de
zitten eigenlijk. Misschien had hij gewoon een paar truffels gebruikt, hè? Kan ook.
Ja.
Maar, en ik heb dus dit nummer, luister ik ook... Ik luister eigenlijk nooit op de fiets of zo luisteren.
Hm.
Omdat die ervaring er een soort van aangekoppeld zit. Dan, als je het dan luistert, dan moet je het ook opzetten. En,
ja.
Ja, dat is gewoon machtig.
Je wil niet die ervaring overriden of zo.
Nee, precies. Je moet het niet kapot maken met het gewoon bingen.
Ja.
En wat ik er dus, wat ik er ook, ik had weer bedacht, hè, wat maakt nou deze artiest zo goed?
Mm-hmm.
En voor mij is dat zijn soort rokerstem, maar niet op zo'n Harry Jekkers, maar een soort hezige.
Ja.
Hezige stem die wel echt. Ja, best groot bereik met mooie, gewoon dat die het gevoelige erin kan brengen.
Ja.
En dus, en dat heb jij misschien ook gehoord in het ode aan Bram Vermeulen, maar mm-hmm. dat zijn liedjes die lezen als een gedicht.
Ja, dat zei die dus guy.
En dat vind ik ook echt. Het is, je kan het uitprinten en op een tegeltje zetten vaak.
Ja.
En dat, daar heb ik straks ook nog wel een voorbeeld van.
Ja.
Maar... Ja, dat vind ik er ook zo goed. En het zijn gedichten waar hij muziek op heeft gemaakt. En in het geval van Johnny zit er ook een lekkere baslijntje.
Het is een van volgens mij, ik weet niet of het alleen dit album is, maar sowieso dit nummer van hem is heel erg overduidelijk dat de bas de leidende lijn is in de muziek.
Ja.
En dat was toen ook, toen we die nummers luisterden, is dat die bas die komt zo hard binnen.
Ja,
die is zoveel zwaarder dan de rest van de muziek, wat... dan een heel erg een fijn gevoel geeft. Dat was echt heel chill. Ik heb bij dit nummer ook een korte documentaire van hem gezien. Ik weet niet of jij die ook hebt gezien. Bram Vermeulen met 1000 bommen en granaten.
Nee.
Korte documentaire over de Eerste Wereldoorlog. En daarin zitten eigenlijk twee stukjes tekst die ik wel nog met je wil delen. Die heel erg passen bij dit album. Het gaat natuurlijk over de Eerste Wereldoorlog. En één stukje tekst gaat over Verdun. En vond ik een hele vette manier om te kijken naar hoe zo'n oorlog ook is. Dus ik zal het even voor je voorlezen. Mm-hmm. Dit is net zo'n plek... Oh, het gaat over Ieper, sorry. Het gaat over Ieper. Dit is net zo'n plek als Verdun.
Ook zo'n plek met heftige mensensporen. Het is Ieper in België. Het is eigenlijk een geschiedsvervalsing. Ieper bestaat eigenlijk niet. Want het echte Ieper, dat was 40 centimeter hoog na de oorlog in 1418. En dit Ieper is herbouwd vanaf 1920. Ze hebben er ongeveer 9 jaar over gedaan. Dus waar ik nu sta is niet een middeleeuwse stad. Maar dat is een stad vanuit 1920. En dat is bedoeld als monument om de oorlog te herinneren. Maar het enige wat ik me herinner is dat er een leuke aardige stad staat. Het is op die manier dus eigenlijk meer een monument geworden van de vitaliteit en de veerkracht van mensen. Dan van de verschrikking en het vernuft van vernietiging waartoe ze in staat zijn.
Ja. Die hele stad is gewoon in de jaren 20 opnieuw gebouwd. En als je daar dan staat, dan denk je van ja...
Een blubber geschoten.
Ja, dat was helemaal niks. Het was gewoon één grote blubberboel met stukken ruïnes. En heel veel mensen gaan daar nu naartoe, naar Ieper. En die gaan dan kijken. Wow, vet, oorlog. Het enige wat je ziet is alles wat na de jaren 20 is opgebouwd.
Oh, joh.
Je ziet helemaal niet meer de oude prut, zeg maar.
Nee, ja, dat is ook...
Dat vond ik heel vet. En nog een ander klein stukje, 3-4 zinnen. Ging over Engelse begraafplaatsen. Ook eigenlijk hoe fucking erg die oorlog is geweest. 142
Engelse begraafplaatsen. 100 man onderhoudspersoneel. Het zijn voor eeuwig stukjes Engels grondgebied in België. Elke kapotte steen wordt vervangen of bijgewerkt. Ze krijgen de kans niet om dood te gaan. Een zorgvuldig onderhouden schuldgevoel. De dood een zin geven die het sterven nooit had.
De dood een zin geven die het sterven nooit had.
Ja, en daarvoor is dat altijd...
Ze krijgen de kans niet om dood te gaan.
Ja, dat is vet. Ja, dat inderdaad al die witte... Keurig haakse steentjes.
Ja. En in die documentaire zag je ook zo'n man met zo'n beiteltje en zo'n steentje. Die dan zo'n grafzerk had vervangen en bijwerken. Van mensen die 100 jaar geleden zijn gestorven. En echt een beetje dat, het is niet per se het schuldgevoel. Want dat zegt ze hier wel. Maar gewoon die geschiedenis in leven houden. Ik vond dat echt vet. Ja. En dat is ook wat voor mij dit nummer is. Echt een beetje die herinnering aan. Ja, de treurnis van de oorlog en het realisme van, het is dus... Niet die heldendaad die dat jochie van 14 voelde. Maar het is vreselijk. Het was vreselijk om daar te zitten.
Een soort dwang om dood te gaan eigenlijk.
Ja, precies, precies.
Ja, mooi. Ja, de Great War, hè, is het. Zo wordt het altijd genoemd. Als je in België ook bent en je kijkt naar een monument. Dan staat er eerst op de voorkant een hele lijst met slachtoffers uit de Eerste Wereldoorlog. En dan is er vaak een soort steentje bijgemetseld voor de Tweede Wereldoorlog.
Ja.
Het is daar, ja.
En die regio is de Eerste Wereldoorlog echt...
Het wordt de Great War genoemd ook. Het is gigantisch. Ja, was er gewoon een... Het zat muur vast. Voor 3 jaar hebben ze elkaar kapot geschoten. Toen was het klaar.
Ja.
Trouwens, weet je wanneer de Eerste Wereldoorlog voorbij ging?
Voorbij ging?
Wanneer het werd getekend vanuit het is klaar.
Is dat dan niet 1918?
Ja, en dat is op 11 november om 11 uur... 11 minuten over 11.
Ah, hoezo
allemaal
dat dan?
Eentjes. Ja, dat weet ik niet. Dat vond ik...
Het kwam toevallig uit.
Ja, dus 11 november. Nee, dat kwam niet, want het is dus 11 over 11 op 11 van de 11e maand.
Ah,
dus het is geen toeval meer, maar ze vonden het waarschijnlijk leuk.
Dat is goed geweest.
Ja, letterlijk zo gegaan, denk ik.
Heb jij misschien iets om even het tij een beetje te keren?
Ja, ik zal dat tij even de andere kant op gooien met mijn mandje. Een nummer uit mijn mandje.
Nice.
Over dat is een nummer wat zich ook laat lezen als een gedicht, zou ik wel kunnen zeggen.
Mm-hmm.
Het nummer De Twijfel van het album Dans met mij, uit 1989. En voor mij spreekt dat wel mijn melancholisch gevoel aan wat ik vaak kan bezitten. En dat wil ik nu even laten horen.
Want als ik samen met jou ben, is het of ik er niet wil zijn. Is het alsof ik het ontken, en doe ik jou maar. want het moet eerst voor mij, voor mij, voor ik geluk herken. Maar toch bij jou, zoals ik ben, noem ik gelukkig zijn.
Je zei net, Ruben, de mooiste zin is, want het moet eerst voorbij, voor mij, voor ik geluk herken.
Ja.
Wat moet eerst voorbij dan?
Ja, ik denk waar wat die volgens mij bezinkt, is dat zeg maar het samen zijn met iemand, het, wees liefdevol en zacht, wees warm voor mij, dat hij daarvan pas het geluk inziet als het moment, of de relatie, maar ik denk het moment, voorbij is, voordat hij het geluk herkent.
Dus
hij bezinkt eigenlijk, het nummer heet De Twijfel. Maar hij bezingt het liefdevol samen zijn met een geliefde, denk ik. En hij zegt, daarin geeft hij dus aan van, wees nou mooi, wees nou lief, wees nou zacht. Want
ja.
Wees het nu, zodat ik er later blij op terug kan kijken.
Hij is echt een melancholist, hè?
Ja.
Hij kan niet in het moment ervan genieten. Het is achteraf.
Ja. Dat bezinkt hij, of dat zo is, weet ik niet, maar dat bezinkt hij hier inderdaad wel. Waarom het dan De Twijfel heet, weet ik eigenlijk dus niet goed.
Ja, want we hebben hier allebei de tekst ook voor ons.
Ja.
Die laatste drie zinnen, ik hou van jou en voor altijd tot de dood ons scheidt. Volgens mij zit daar geen twijfel in.
Twijfel in, ja. Wat er ook is, wat hij ook zingt is, want als ik samen met jou ben, is het net alsof ik er niet wil zijn. Is het alsof ik het ontken en doe ik jou alleen maar pijn. Dus misschien dat hij dan in het moment lijkt alsof hij twijfelt of zo. Dat hij dan achteraf, wees warm, wees zacht. Dat hij dat het warme en zachte.
Ja.
Toch melancholisch.
Hoezo geen idee, zou je De Twijfel heten, joh?
Ja, ik twijfel een beetje, maar...
Ja, ik weet het ook even niet, hoor.
Ik weet het even niet.
Ja, vet nummer.
Ja, en ik vind dus als je die tekst dus zo ziet, hè. Dus de... Ja, dat zou dus voor mij in een dicht bundel kunnen staan. Dat vind ik heel mooi. Ja. Gewoon korte strofes van drie korte zinnetjes. Met een soort vage, ook niet echt zinnen, maar een soort kreten.
Kreten, losse kreten inderdaad. Ja. Wees mooi voor mij, volmaakt vannacht, wees liefdevol en zacht. Ja, het is wel... Ja. Het rijmt ook lekker.
Het is wel echt een verschil met het Johnny-nummer trouwens. Dat is echt een verhaal, dit is totaal niet.
Nee.
Dat is leuk, ja. Dat is echt twee verschillende... Net als bijvoorbeeld De Wedstrijd, is ook echt een verhaal. Dat het gewoon een jongen is. Ja, is in misschien. Maar vet.
Rode Wijn is ook echt een verhaal.
Ja.
De Steen ook.
Ja. Veel verhalen. En
misschien is dit dan uit een periode dat hij meer van dit soort nummers schreef.
Ja, want als je naar de albumhoes kijkt, is het ook redelijk arty.
Ja. Is dit vroeg werk, laat werk?
Ja, 89.
Dat is redelijk vroeg.
Ja, ik weet eigenlijk niet precies. Lekker research, wanneer is hij begonnen met optreden, weet je?
Ja, want hij was eerst met Nederlands Hoop natuurlijk.
Ja. Ja, daar hebben we het eigenlijk helemaal niet over, hè? Maar dat is ook een
Nederlandse
carrière geweest.
Maar we hebben nu meer over Bram Vermeulen als solo-artiest natuurlijk. Ja,
vond nog wel grappig, wat ik ook tegenkwam, is dat hij aan het begin van zijn carrière nog een trio is geweest met Freek de Jonge en Johan Hertebach. Het Cabriolet.
Cabriolet.
Ja, cabriolet.
En
cabaret.
Zo, wat slecht. Oh, wat slecht.
Nou goed, hè. Nou, nu zitten we weer heel erg in een off-topic sfeer, Kasper. Kan jij even de sfeer omgooien?
Doe dat even. Dan ga ik naar mijn laatste nummer. Mijn laatste haakje. Ik heb nog één nummer dat ik wil behandelen. Ik heb ook een grappig filmpje. Kan ik helaas niet met jullie delen, maar misschien dat het op Instagram zetten.
Sterk.
Dat is een filmpje dat...
Dat kan helemaal niet. We hebben net zitten kloten. Je kan 10 seconden opnemen met Instagram.
Ja, maar het is ongeveer 10 seconden.
Oh,
hij is dan in Ieper en dan gaat hij bij een chocoladewinkel. Koopt hij een stuk chocola, wat een bom is. Een bom als een explosief. En die steekt hij aan op een bankje in het park. En dat ontploft echt ziek hard. En dan komt overal chocola. Ja, we gaan het misschien op Instagram hebben.
Nee, dat gaan we even doen. Ik ben wel benieuwd.
Dit gaan we zo meteen even kijken. Maar we gaan eerst naar het laatste nummertje wat ik wil behandelen. Het nummer heet Het Gaat Goed Zo. Het gaat goed zo gaat eigenlijk over de oneindige groei. En alleen maar beter en meer en beter en meer. En ja, bij mij komt dan de vraag, wanneer is het nou genoeg? En kunnen we echt zeggen dat het beter wordt als het alleen maar meer wordt? Beetje vage uitleg, maar we knippen er even een klein stukje in, zodat jullie weten waar het over gaat. Het nummer Het Gaat Goed Zo.
Hoeveel groei in de winst, hoeveel krediet op de bank? Hoeveel mensen op de aarde, hoeveel netten op tv? Hoeveel auto's voor de deur? En hoeveel drugs tegen de sleur? Hoeveel benzine in de tank? Hoeveel gas in de grond? Hoeveel varkens in de borst? Hoeveel drank voor de dorst? Hoeveel haast op de weg? Hoeveel hoofdpijn in de wijn? Hoeveel geld in je sok? En hoeveel alcohol per slok? Het gaat goed zo, het gaat steeds beter. Gooi nog een muntstuk in de meter. We moeten door, we moeten verder, we moeten meer. We moeten voort.
Ja, een heerlijk afzetlied tegen het kapitalisme, denk ik. Hè? Dus ja. hoeveel meer, hoeveel beter, hoeveel gaver moet het worden?
Ja, echt hè? Het is een beetje van, jongens, niet per se waar zijn we nou mee bezig, maar hoeveel willen we nou nog? Hallo, wanneer is het goed? Hoeveel groeiende winst, hoeveel krediet op de bank, hoeveel mensen op aarde, hoeveel netten op tv, hoeveel auto's voor de deur, hoeveel drugs tegen de sleur?
Ja, het is haast, want ik zei het net ook, het is weer een hele andere stijl.
Ja.
En je zou hier, ik zeg net, je het leest als een gedicht, je zou je haast een raptekst van kunnen maken.
Ja, natuurlijk. Het is een protestnummer lijkt het wel.
Ja.
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 Wat hier, zo op de dam gaat staan met een spandoek en dan met z'n allen... Hoeveel bewaking voor de poort, hoeveel mijnen in de tuin.
Ja, en dat iedereen het verkeerd zingen natuurlijk, want het is veel te moeilijk om te leren. Maar, nee, heel vet. Ja, echt cool. Echt protestzanger, ja, dat zit er dus ook, ook in hem.
Denk een fase. Een fase
van... Goed refrein ook. Het gaat goed zo, het gaat steeds beter. Gewoon nog een muntstuk kunnen meten.
Ja.
Ja, vet.
Ik vond het wel nice. Even nice om wat anders te laten zien van Bramertje.
Nou, ik had het wel. Het is wel iets, ik gedacht goed wat ik bij Bram zou bedenken.
Van, ja.
Ja, joh, maar wees blij in het moment en wees blij met je leven en ga niet streven voor iets wat het niet waard is. Ondanks dat natuurlijk zelf ook zo'n strever, maar ik denk niet dat Bram ooit naar geld heeft gestreefd.
Nee, denk het ook niet. En dit komt uit 1999 en ik vond het best wel modern of zo voor die tijd.
Wat? Modern voor die tijd?
Ja, snap je? Ja, oké. Okay. Ik vond het best wel... Misschien dat we nu...
Het zou nu is het toepasselijk terwijl het in 1999 geschreven is.
Ja, precies. Ja. Dat wil ik maar. Ja, ja.
Ja. Nee, dat klopt. Ben ik het mee eens. Ik vind het, ja, vet. En het is ook nog... Ja, het is goed. Ja, het rijmt. Het rijmt daar.
Het rijmt, zit goed in elkaar.
Zo,
het klinkt lekker.
Fantastische zin hebben wij allemaal. Nee, vet. Ik vond het een mooi nummer.
Dankjewel.
Cool.
Dankjewel. We gaan naar het laatste nummer, denk ik.
Ja, de uitsmijter, hè, zoals altijd.
Ah, de oudsmijter.
De oudste smijter. Heb ik ook iets wat in deze tijd perfect, eigenlijk heel erg relevant is. Dat is ook mooi. Maar daarvoor willen we, denk ik, de luisteraars of de kijkeraars nog even iets meegeven.
Ja, lieve luisteraars. Dankjewel voor het luisteren.
Uh-huh.
Jullie kunnen ons volgen op Instagram. Kleinkunststuntelaars_podcast. Daarin zie je wat dingen achter de schermen. Wat sneak previews van nieuwe afleveringen.
Een filmpje over een chocola.
gewoon leuke dingetjes. Zien jullie een beetje meer van ons. Je kunt ons daar vragen stellen. Dingen sturen. Misschien recommendations.
Vinden we echt leuk.
Zouden we echt heel leuk vinden. We vinden het leuk om van jullie te horen. En jullie kunnen ons ook reviewen.
Ja, het heeft vooral op Spotify en volgens mij op Apple Music en zo ook vast en zeker.
Ja.
Dan kan je ons 5 sterren geven. 4 zou eventueel ook kunnen. Maar nee, dat helpt ons heel erg, want dat helpt ons gewoon een beetje in de algoritmes om wat naar boven te komen.
Ja, als je ons nou tof vindt,
geef
ons dan een beoordeling op jouw podcast player.
Ja, en als je ons kut vindt, had je niet zo ver geluisterd, dus dat is chill dat we aan het eind zeggen dat iedereen die luistert vindt ons chill. Dus geef even die 5 sterretjes.
Zou ons heel erg helpen. Ja.
Als een trein werkt dat, dat is hartstikke fijn. Hey, ik ga eruit met een nummertje.
Leuk.
Het nummer heet Een Goede Reden. En is eigenlijk een lied over onverschilligheid. Die je kan voelen als je leed om je heen ziet van klein leed, omvallende fietsen. Of soms misschien een lampje wat je aan ziet staan s'nachts. Dat je loop even langs, doe hem even uit.
Ja.
En hij bezingt eigenlijk dat, dat mensen dat ook niet kunnen. Dat sommige mensen dat niet doen. Dus zeg maar hun idealen kwijtraken in deze tijd.
Ja.
En ik denk dat we wel wat idealisme kunnen gebruiken nu. En wees lief voor elkaar. Wees niet onverschillig. Kijk om naar mensen om je heen.
Ja.
Als er vluchtelingen deze kant op komen of als er... ander leed is om je heen.
Mm-hmm.
Ja, hou vast aan idealen. Kijk naar de ander. En Be a bit like Bram.
Mooi. Mooi einde. Dan, ja.
Gaan we er daarmee uit, lief kijkers.
Ja, dankjewel voor het luisteren.
En, tot volgende week zijn volgende wij. Week. Even nog een kort promotje voor de...
Ja, volgende week gaan wij een lansje breken. Ja. En een lansje breken, we gaan nieuwe, beetje gekkige muziek, een beetje onbekende artiesten gaan we luisteren. En dan gaan we elkaar overtuigen van of dat nou echt goede kleinkunst is. We hebben er een paar opgenomen. Ja. Het wordt eigenlijk een soort tussendoortje, hè?
Ja, het is een paar minuutjes, ja. 20.
20 minuutjes, een soort kleine, ja, op de weken dat we normaal niet uploaden.
Precies, nou, dus dat kun je volgende week luisteren. En voor nu het nummer een goede reden en wensen we jullie...
Fijn Pasen.
Fijn Pasen.
Joe.
Hij roept iemand om hulp. Kijk dan om je heen. Is er niemand die je ziet? Loop dan vlug door. Zet nooit een fiets rechtop. Die is omgevallen. Want of je wil of niet, jij krijgt de schuld. Tel mijn idealen en ik raak er steeds meer kwijt. Het went dat gevoel van spijt. Verliezen tegen de tijd. En op de televisie schieten mensen.